Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Autitalent, de verbinder tussen mensen met autisme en de arbeidsmarkt. In deze podcast probeer ik het vaak mysterieuze autisme te ontrafelen door iedere aflevering in gesprek te gaan met iemand met autisme. De manier waarop wij de wereld beleven verschilt nogal, dus spreek ik iedere week iemand anders. Ik heb mooie, eerlijke en vaak ontroerende gesprekken over wat hen nou precies autistisch maakt en hoe groot en tegelijkertijd klein de verschillen onderling kunnen zijn. Mijn naam is Sonja Silva en dit is Autisme Ontrafeld. En mijn gast van vandaag is Jos Dekker. Jos, van harte welkom bij Autisme Ontrafeld.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ik vind het superleuk dat je er bent. Ik had een tijdje geleden op Instagram een poll gezet waarin ik vroeg, ik ga binnenkort starten met de opnames van seizoen 2. Wie moet ik nou absoluut in de podcast hebben? En daarbij waren twee namen die echt de boventoon voerden. En dat waren Filemon Wesselink en jij. Dus ik ben heel blij dat je erbij bent. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je, wat doe je?
Ik ben Jos Dekker, 26 jaar, de zelfbenoemd leukste autist van Twitter. En tegenwoordig zeg ik fulltime autist, parttime comedian. En ik werk bij een campagnebureau in Amsterdam, DKB. En ik heb autisme.
Hoe lang weet je inmiddels dat je autisme hebt?
Nou, ik ken autisme al heel mijn leven, want mijn broer en zus zijn gediagnosticeerd toen ze 5 en 8 waren. En ik toen ik 18 was.
En waarom heeft dat zo lang geduurd voordat je uiteindelijk ook de diagnose kreeg?
Omdat ik heel sociaal ben. Dus ik ben bijvoorbeeld in groep 8 al wel onderzocht op dyslexie. Daar kwam uit dyslexie dyscalculie en een disharmonisch intelligentieprofiel. En toen vroegen mijn ouders, zou het autisme kunnen zijn? En toen zei de onderzoeker nee. Want bijvoorbeeld, ik heb de vraag gesteld, als je 3 wensen zou mogen doen, wat zou dat zijn? En ik wenste mijn broer en zus geen autisme meer, mijn tante geen reuma meer en ik had er nog 1 over, dus dan maar wereldvrede. En omdat ik daarbij niet aan mezelf dacht, kon ik geen autisme hebben. Dus ik heb het wel altijd gekend en na mij is mijn moeder nog gediagnosticeerd.
Okay.
Want ik lijk ook gewoon heel erg op mijn moeder. En tijdens het invullen van de vragenlijsten bij mij dacht ze, dat heb ik ook.
En is je vader neurotypisch?
Het is nooit onderzocht. En mijn andere zus ook niet.
Maar wat denk je?
Mijn vader zit dan meer in de ADD-hoek / de somberheidsklachten. Maar ze hebben vroeger wel altijd grappen gemaakt over van welke kant van de familie het vandaan kwam. Maar die strijd heeft papa nu wel voorgoed gewonnen, tenzij hij zichzelf laat onderzoeken.
En toen jij de diagnose kreeg, hè? Wat heeft dat voor jou gedaan? Want je was al een volwassen meid.
Ik studeerde toen aan het MBO theater. En ik kreeg tegelijkertijd een dikke vette depressie. Dus zeg maar mijn depressiediagnose en mijn autisme-diagnose kwam eigenlijk op hetzelfde moment. Dus terwijl ik al onderzocht werd en heel lang moest wachten op de uitslag, werd ik steeds depressiever. En ik kwam daar en toen zei ze, ja, je bent echt depressief, maar we hebben ook de uitslagen binnen. En toen liep ik vast, want ik was te depressief om naar school te kunnen. Dus toen ben ik gestopt met school. En in een diep zwart gat beland, omdat ik altijd dacht actrice te willen worden, maar dat het totaal niet kon rijmen met de diagnose autisme. En ik achterkwam dat het misschien ook helemaal niet was wat ik echt wilde en maar ook niet wist wat ik wel kon doen. En toen is het bergafwaarts gegaan en nu ben ik weer bergopwaarts aan het gaan.
Ja, want je bent heel actief op je socials en überhaupt heel open over je autisme. Heb je daar lang over getwijfeld of je dat wilde zijn of niet?
Ik denk dat het deels komt omdat ik als autist geen filter heb. Dus ook niet precies weet wat wel en niet gepast is om open over te zijn. Maar ook omdat ik al twitterde voordat ik mijn diagnose had. Dus het ging erin mee. Net als dat ik al twitterde voordat ik erachter was dat ik op vrouwen viel. Dus dat ging er daarna ook in mee. Maar het is nooit een bewuste keuze geweest. Ga ik dit wel of niet op het internet zetten? Maar natuurlijk ook omdat het al zo genormaliseerd in mijn eigen huishouden was.
Ja, oh, de deurbel gaat hier. Ja, hij is weer stil.
Zal je altijd zien.
Wij gaan het naast jouw autisme ook hebben over jou persoonlijk. Over de dingen die je meemaakt in je leven. Over hoe je in het leven staat. En ik stuurde jou gisteren een lijstje met wat onderwerpen. En toen kwam jij gelijk met huishouden. Toen zei je, ja, die wil ik.
Omdat ik het huishouden een heel beeldend voorbeeld is van mijn autisme.
Ja, leg eens uit.
Ik vind het lastig om te zeggen mijn autisme, want ik heb ook ADHD en ik heb ook een depressie. En soms is het gewoon niet goed te bepalen wat waar vandaan komt. Maar door mijn hoofd, ik heb geen intrinsieke motivatie. Dus zelfs met plassen, mm-hmm. Ik voel wel dat ik op een gegeven moment voel wel dat ik naar de wc moet, maar het lukt me niet om op te staan om daadwerkelijk naar de wc te gaan.
Mm-hmm. Even voor de mensen die niet weten wat intrinsieke motivatie is.
Ja, intrinsieke motivatie is motivatie vanuit jezelf. Dus ik ga studeren omdat ik dat zelf wil. Niet ik ga studeren omdat er anders consequenties boven hangen.
Precies, ja.
Ik woonde in een klein Brabants dorpje beschermd. Dus ik had vanuit de WMO het potje beschermd wonen. Dus ik had een appartement van 50 vierkante meter. En dan was er 2 minuten fietsen verderop was er een gemeenschappelijke ruimte. En daar zaten wat appartementjes omheen voor mensen die wat beter in de gaten gehouden moesten worden. En ze hadden dagbesteding opties voor mensen. Maar ik had mijn eigen werk, maar ik woonde daar. En eten lukt bij mij niet goed. Want ik heb behalve een zak M&M's wel. Maar gezond eten en regelmatig eten niet. Dat structuur zit er niet in, maar ook opruimen niet. Dus wat er gebeurde was dat ik woonde in een vuilnisbelt. Mijn slaapkamer lag gewoon in bed, zakken chips. Op de grond lagen lege pakken. Drinken, als ik iets uit een doos had gepakt, als er iets binnen was gekomen, de doos bleef staan, maar ik hem had uitgepakt. Mm-hmm. Mijn vloer was, mijn wasmand, echt niet te doen. En ik wilde het wel, maar het lukte me niet. Dus met begeleiding dan beginnen met het samen te doen. En dan is de afspraak dat ik eerst, voordat de begeleiding komt, ik met een vuilniszak door mijn huis ga om alle lege zakken chips op te ruimen. En er zo steeds meer structuur in te krijgen, maar het was nog steeds op basisniveau. Ik kon nog steeds niet echt goed voor mezelf zorgen. En toen kreeg ik een relatie met een fantastisch mens, kan ik iedereen aanraden. En we hadden een half jaar een relatie met Vera. Toen kreeg Vera een operatie aan diens knie en moest die een aantal weken tot maanden revalideren, maar die woonde in een studentenhuis in Utrecht. Moest de trap op om te douchen, dat soort dingen zijn niet te doen. Dus ik zei, kom bij mij, want ik woonde in een appartement met een lift naar boven. En in het appartement was alles gelijksvloers. Vera heeft een heel ander idee bij een opgeruimd huis dan ik. En nu weet ik dat diens idee aanzienlijk realistischer is dan de mijne.
Ja.
En die wilde ook gewoon 3 keer per dag eten bijvoorbeeld. Maar die kon zelf niks, want die lag echt nog in pijn, hallucinerend van de pijnstillers.
Ach.
Dus zo ben ik het gaan opbouwen om het te gaan doen. Omdat die wilde koken, zorgde ik ervoor dat er eten op tafel stond. Ik deed de was, omdat die schone kleren wilde. Dat is denk ik ook waarom onze relatie ook zo goed is. Omdat anders was die misschien wel een beetje meer de hulpverlener geworden, omdat ik het nog niet kon. Of ik kon de handelingen wel, want dat had ik geleerd van mijn nicht. Maar ik kon het nog niet thuis in de praktijk brengen. Maar omdat die dus echt heel ongelukkig werd van een heel onopgeruimd huis en de chaos, leerde ik zo het opruimen. En toen zijn we verhuisd, want op een of andere manier als je in Utrecht woont en daar je leven hebt, is het heel saai en ongelukkig om in een klein Brabants dorpje te wonen. En toen hebben we een huis gevonden of een appartement in Utrecht en daar wonen we nu en ik doe 80% van het huishouden op goede dagen.
Joh, wauw.
En slechte dagen, dan kan het zijn dat ik 2 dagen achter elkaar of 3 dagen achter elkaar niks doe. Maar op goede dagen, mm-hmm. We hebben natuurlijk nog steeds onze verschillen. Dus ik kan de was doen, maar ik kan de was niet opvouwen. Want hoe goed ik mijn best doe met opvouwen, zal het nooit aan de verwachting of, van mijn vriendin kunnen komen. Dus dat hebben we dan verdeeld dat ik de was doe en dat die hem opvouwt.
Ja, ja.
Maar dan zorg ik dat de was gedaan is, gestofzuigd is, ik eten heb gekookt. En dat soort dingen gaan nu allemaal heel goed. Maar ik weet ook dat als mijn vriendin een week op vakantie gaat, ik in die week mezelf weer volledig zal verslonzen.
Oh, wat interessant. En is dat wel eens gebeurd? Of weet je dat gewoon instinctief dat dat zou gebeuren?
Beide. Het zit er maar zo klein in dat het me heel veel moeite kost om op dagen dat mijn vriendin 's avonds niet thuis eet, om dan wel te eten. Want dan moet ik het voor mezelf doen en dan vind ik het heel moeilijk.
Ja, wauw. Kun je pinpointen waar dat in zit? Waarom vind je dat zo moeilijk?
Nou, ik vind alles in het leven moeilijk, dat ten eerste. waarbij iemand denkt, oh, dat is douchen. Bij mij is het niet douchen. Bij mij is het, ik moet mijn bed uitkomen. Ik moet mijn kleren uittrekken. Ik moet mijn kleren in de wasmand doen. Ik moet de douche aanzetten. Zeg maar, er zitten zoveel stappen bij. Dat is voor mezelf gewoon niet te overzien. Dus ook bijvoorbeeld met zoiets als persoonlijke hygiëne. Want als ik ga werken, dan zorg ik dat ik schoon ben. Maar verder zou ik prima een week niet kunnen douchen. En nu douche ik minimaal 1 keer per dag.
Ja.
En het gebeurt nog wel eens dat er een dag tussen zit dat het minder goed gaat en dat ik dan niet douche. Mm-hmm. En dat betekent niet dat mijn partner hoeft te zeggen, je moet nu gaan douchen. Soms wel, maar meestal niet. En lukt dat gewoon omdat ik weet dat ik Vera daarbij mee maak.
Ja, precies. Ja, dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Dat je liefde, dat die er dan dus voor kan zorgen dat iets wat ergens wel in je zit, maar dat dat dus eigenlijk een soort van bedekt wordt door het autisme, dat dat er dan toch uitkomt omdat je dan om iemand geeft. Dat vind ik dan wel weer echt iets heel moois.
Ja, en dan is het, zeg maar, moet het wel de balans goed bewaren in dat. Sommige dingen kan ik heel goed met Vera bespreken en met Vera oplossen. Maar bij andere dingen zeg die of zeg ik ook van, nou, maar dit is iets wat ik met mijn begeleider op moet pakken.
En kun je daar een voorbeeld in geven?
Maar bijvoorbeeld met werk. Nou, ik zat nu een tijdje tussen begeleiders in, omdat een begeleider ontslag had ingediend. En in de tussentijd, ik heb een soort driehoeksverhouding, noem ik het even, met mijn werk. Omdat ik van het verdwijnen ben. Dat als iets moeilijk vind en het wordt heel groot in mijn hoofd, dan verdwijn ik en dan kun je geen contact met me opnemen en zo. Dus we hebben een driehoek dat als mijn baas merkt dat ik aan het verdwijnen ben, die contact op kan nemen met mijn begeleider. Mijn begeleider dan contact op kan nemen met mij. En zo zorgen dat ik nooit echt helemaal kan verdwijnen. Als ik niet meer reageer op mijn baas bijvoorbeeld. En toen ging mijn begeleider, die schakel was uitgevallen. En toen vroeg ik aan mijn partner of dat die voor de paar overlappende weken die schakel wilde zijn. En die gaf toen ook eerlijk aan, nee, daar voel ik me gewoon niet comfortabel bij. Want ik wil je vriendin zijn, niet je begeleider. En dat vond ik wel even pijnlijk om te horen, omdat dat ik hulpvragen lastig vind en het dan een afwijzing is. Maar het is soms heel goed, want het is ook veel gezonder dat ik uiteindelijk voor die overlappende weken mijn nicht heb gevraagd.
Ja, precies. Ja. Dus je hebt eigenlijk gewoon voor alles wat op dit moment nodig is, iemand die past bij de vragen die je hebt.
Ja, ja, en soms overlapt het elkaar. Of ik zal nog steeds altijd wel verdwijnen. Maar bijvoorbeeld ook een ding is, ik heb een keer schulden gehad, niet heel hoog. Van een rekening van 20 euro was het, maar dat liep dan omhoog tot 80 euro of zo. Maar ik had gewoon een aantal weken tot maanden mijn brievenbus niet geopend. Nu woon ik samen en opent mijn partner altijd sowieso de brievenbus. En die kijkt wat voor post het is. En als het post is waarmee iets gedaan moet worden, legt hij het op een plek neer. Zodat als mijn begeleider er is, ik het met mijn begeleider kan oppakken.
Ja.
Maar zo kan het dus niet meer gebeuren dat de post ongeopend is. Want mijn partner weet dat er iets mee gedaan moet worden. En dat als die er over een week nog ligt, mijn partner er dan wel iets mee moet. Maar het intussen tijd, ik het eerst gewoon probeer met mijn begeleider.
Ja.
En mijn partner kan dan zeggen, kan dan ook mijn begeleider een berichtje sturen als het nodig is. En zeggen, yo, dit moet gedaan worden. Kijk, want ik kan natuurlijk van iedereen verdwijnen door niet te reageren op berichten en telefoons niet op te nemen. Maar ik kan niet verdwijnen voor mijn partner met wie ik in één huis woon.
Ja.
Dus dan moet ik het aangaan. En zodra ik iets eenmaal aanga, lukt het weer.
Ja, mooi. Is Vera neurotypisch?
Nee, ADD en hoogbegaafd.
Dus dan heb je eigenlijk vanzelf in ieder geval al een soort van begrip voor bepaalde dingen die je meemaakt in het leven samen.
Ja, zeker, zeker. En bijvoorbeeld zoiets kleins, zeg maar, want nu is het iets heel kleins dat ik medicatie gebruik, omdat zij dezelfde Ritalin gebruikt als ik.
Ja.
Dus dat maakt het dan veel kleiner en niet iets waarin ik anders ben.
Ja. Wat mooi dat je dat zo bij elkaar hebt gevonden.
Ja, en ik vind het fantastisch om te kunnen opscheppen hoe intelligent mijn vriendin is.
Ja, is dat
zo? Want mijn hoogste afgeronde opleiding is VMBO-kader.
Mm-hmm.
En mijn partner is bezig met het afronden van diens PhD.
Hatsevlaat.
Ik had nooit gedacht dat ik in zo'n boekje wat je dan moet schrijven bij je PhD. Ja. Nooit gedacht dat ik in zo'n boekje terecht zou komen, maar nu wel in het dankwoord.
Ah, geweldig. Wat goed. Als we het hebben over autistische kenmerken, hè, voor jou persoonlijk. We hebben het dan gehad over het huishouden. Dat heb je echt fantastisch mooi uitgelegd. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zitten te luisteren, die zich herkennen in hetgeen wat je hebt gedeeld. Zijn er nog andere kenmerken waarvan jij zou zeggen, ja, dat is echt typisch Jos qua autisme?
Waar ik zelf het meest last van heb, is prikkelverwerking.
Mm-hmm.
Aan de ene kant raak ik heel snel overprikkeld. Dus draag ik buiten altijd een zonnebril en draag ik altijd een pet. En heb ik altijd noise cancelling koptelefoon of oortjes in. En de daarbij gaande belastbaarheid. Dat ik kan niet 40 uur in de week werken.
Ja.
Omdat ik gewoon daar veel te moe voor ben. Waar anderen het meest last van hebben is mijn zeg wat ik denk en niet altijd gepast is. En daardoor ben ik een fantastisch goede comedian, maar niet altijd de beste schoondochter.
Ik moet soms lachen, maar dat is dan vooral omdat ik gewoon echt heel veel dingen herkenbaar vind, hè? Dat snap je. Niet omdat ik je uitlach of zo.
Nee, omdat ik hilarisch ben.
Ja, ook.
Gelukkig maar. Ik ben heel blij met mijn autisme op dit moment, omdat ik me nu goed voel.
Mm-hmm.
Maar ik heb zelf gewoon het meest last van de belastbaarheid en van de fysieke klachten rondom autisme. Dus overprikkeling gaat in mijn lijf zitten, maar ook omdat dus mijn prikkelverwerking verstoord is, zorgt er ook voor dat ik heel veel problemen heb met mijn blaas.
Mm-hmm.
Omdat ik niet goed voel, omdat dus de prikkel kan uitzijn van dat ik naar de wc moet. Dus het is niet dat ik dan in mijn broek plas. Maar aan de andere kant is die prikkel soms te overactief, waardoor ik 's nachts soms wel 6 keer naar de wc moet. In een half uur.
Mm-hmm.
En dat ik echt niet kan slapen, omdat ik zo erg die druk en daardoor dus ook blaasontstekingen krijg.
Ja, dat hoor je best wel vaak, hè, bij vrouwen met autisme, blaasontstekingen.
Ja, en ik had laatst een vriendin die ook op het spectrum zit, die vaak blaasontstekingen heeft. En toen wilde ik dus dit verhaal gaan uitleggen, dat het goed hierdoor kwam. Maar diegene had gewoon te vaak seks.
Dat kan ook.
Ja, en dan moet je gewoon goed uitplassen.
Ja, maar ik heb ook geen tijd. Ik ga naar het toilet en ik ga plassen en ik heb geen tijd. Ik heb helemaal geen. Niemand heeft toch tijd om rustig uit te gaan zitten plassen?
Oh, nou dat is mijn probleem wel. Ik kan gewoon ook een half uur op de wc zitten.
Echt?
Ja. Maar dat is ook gewoon een lekker ontprikkelmomentje.
Maar ben jij dan ook iemand die dan een hele stapel tijdschriften op het toilet hebt liggen of niet?
Nee, gewoon mijn telefoon.
Ja, oké, okay, tijdschrift is misschien ook wel heel erg 1992 in dat geval. Nee, ik zit nooit lang op de wc. Ten eerste heb ik er geen zin in. Ten tweede is het ijskoud bij ons op het toilet. En dat vind ik helemaal niks, want dan zit ik lekker onder mijn dekentje warm op de bank en dan kom ik in een ijskoude wc en dat kan ik dan allemaal niet handelen dat zo'n grote overgang is. Dus wil ik er ook zo snel mogelijk weer van af en ik heb het geduld er niet voor.
Oh nee, voor mij is het ook echt in sociale situaties. Ik ben een paar jaar geleden gestopt met roken, maar zeg maar mensen die mij alleen in sociale situaties zien, mm-hmm, weten niet dat ik gestopt ben met roken. Want ik zal in elke sociale situatie, kan ook een uitspraak zijn, zal ik roken omdat ik dan gewoon even de groep kan onttrekken.
Ja, ja. Huh. Interesting.
Maar zo ook naar de wc gaan.
Stof om over na te denken. Zijn er nog andere dingen die te binnen schieten waarvan je denkt, ja, dat is echt typisch Jos?
Dat ik heel veel onhandige dingen zeg. Nou, bijvoorbeeld mijn baas legde het gisteren zo uit tijdens een gesprek met mijn nieuwe begeleider. Dat ik heel waardevol ben en dat gaat niet alleen over dingen die ik doe, zeg maar, als in dat ik klusjes doe waardoor klusjes gedaan zijn. Mm-hmm. Maar ook, we hebben elke week een wake-up, elke maandagochtend, waarin we met z'n allen vertellen wat we vorige week hebben gedaan, wat we aankomende week gaan doen, dingen die ons zijn opgevallen, politiek gezien, in het nieuws, alles wat je wil delen. En dat ik vaak andere dingen opmerk tijdens zo'n gesprek dan andere mensen en die dan benoem. Ik kan een heel nieuw inzicht geven of hele simpele vragen stellen, waardoor een communicatie beter verloopt, of waardoor de situatie helderder is. En dat doe ik niet bewust, maar dat is wel ook een kracht.
Ja. En ben jij dan ook iemand die altijd kiest voor efficiëntie?
Nee, want ik ben ook heel lui. Maar wel heel logisch.
Mm-hmm. Ja, en waar zit het verschil dan?
Tussen logisch en efficiënt?
Mm-hmm. Dat zit voor mij in hetzelfde laadje.
Logisch is het bedenken, het efficiënt is het ook uitvoeren.
Ja, oh ja, 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 ik snap precies wat je bedoelt. Ja, een simpel voorbeeld, hè. Ik ga 24 februari verhuizen. Dat is een ding, om het even zacht uit te drukken.
Ja, ja, nee, ik heb de dag van de verhuizing mijn dozen nog niet ingepakt.
Ja, dat is dan echt een verschil tussen jou en mij. Want ik ben dus vorige week al begonnen met inpakken. En niet alleen ben ik begonnen met inpakken, maar ik heb dus een heel systeem bedacht voor mezelf. Waarbij ik op iedere doos gekleurde ronde sticker plak. En die sticker correspondeert met een ruimte in het huis.
Voor een ander zou ik dat wel gedaan hebben. Bijvoorbeeld op werk heb ik precies dit gedaan. We hadden allemaal bureaustoelen, zeg maar. Iedereen heeft zijn vaste plek op werk. Maar er worden ook heel veel dingen georganiseerd op kantoor. Dus dan worden die stoelen gepakt. Ja. Maar ze staan allemaal ergonomisch op jouw plek afgesteld. Dus we mochten dan bij andere activiteiten die stoelen niet gebruiken. En dat vond ik dan heel irritant. Dus ik heb de stoelen gematcht aan elkaar. Dus je hebt een tafelgroepje blauw, een tafelgroepje rood, een tafelgroepje geel en groen.
Ja.
En dan hebben ze een label aan de stoel hangen met de kleur en het nummer. En dan dus je kunt het per kleur en per nummer kun je het dus goed coderen.
Ja, maar waarom doe je dat dan niet bij jezelf?
Ik kan heel goed in een ritme van iemand anders meedraaien, maar ik kan mezelf geen ritme geven. Dus als iemand een structuur heeft, kan ik daar heel goed op meedijnen. En om meevaren. En heel, maar het lukt mij niet om zelf een structuur te maken.
Ja, ja, nee. Ik ben juist van de structuren verzinnen. En zorgen dat iedereen in het gezin daarop meegaat. Tot grote ergernis soms van mijn man en mijn zoon. Die ook allebei op het spectrum zitten. Maar dan weer totaal tegenovergesteld van mij zijn.
Ja, ik heb dan bijvoorbeeld als we een spelletje spelen. Ik kan niet dat we dan samen het spelletje opruimen, want het moet dan op mijn manier opgeruimd worden. Dus ik heb liever dat ik degene ben die het opruimt,
ja,
dan dat we het samen doen en het niet op mijn manier gaat. En het gaat sowieso niet op mijn manier, want de ander raakt het aan en dat wil ik gewoon niet. Dus het is bij mij vaak alles of niets. Dus dan was een vriendin was laatst eten en die vroeg een keuken als een chaos of dat ik kon helpen met de keuken opruimen. Ik zei nee, want het kost me echt aanzienlijk minder energie om het dadelijk in mijn eentje te doen dan nu met z'n tweeën.
Ja, dat snap ik wel. En vaak is het dan ook nog eens zo dat ik het dan ook nog eens helemaal opnieuw ga doen. Omdat het dan toch niet naar mijn zin is, hè? Als het met z'n tweeën gedaan is. Dan ja, kan je het net zo goed gewoon zelf doen, toch?
Nou, maar bijvoorbeeld waarom ik mijn eigen structuur niet kan aanbrengen. Mijn keuken was altijd een chaos. Alles stond overal. Niks had een vaste plek in heel mijn huis. Niks had een vaste plek.
Ja.
En dan was het prima, want niks had een vaste plek. Maar nu woon ik samen en heel veel dingen hebben een vaste plek. En als ze een vaste plek hebben, moeten ze ook op die vaste plek zijn. Ja. Maar dat lukt me dus niet, het lukt mij dus niet zelf om iets een vaste plek te geven.
Ja, daar had ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan dat dat ook kan. Want ik ben juist heel erg van dat creëren. Maar je kan dus ook wel dat fijn vinden, zonder dat je het zelf per se kan implementeren of zo.
Ja. Wat dat betreft ben ik heel volgzaam.
En heb jij ook special interests?
Jazeker. Ik hou heel erg van boeken. Ik hou heel erg van het merk Brabantia. Dat is gewoon mijn lievelingsmerk. Als je zou zeggen, wat is het lievelingsmerk? Dan is het Brabantia, keukengerei. Het slaat nergens op.
Ik zie nu een beschuitenbus voor me.
Ja, precies. En je oma heeft sowieso een Brabantia prullenbak.
Waarom?
Omdat het een oerdegelijk merk is. En ik ben zo iemand, ik wil dan, als ik iets nieuws heb, wil ik dan meteen iets heel degelijks hebben. Maar al mijn keukengerei moet nu dus Brabantia zijn.
Ah, geweldig. Oh, dat had ik eerder moeten weten. Ik heb net alles nieuw gekocht. Had je me nog tips kunnen geven?
Jazeker. Ik hou echt van dinosaurussen.
Oh, gaaf.
En Lego.
Mm-hmm.
En nu is mijn, ik heb steeds korte obsessies met hobby's. Maar die kunnen dan ook weer, het zijn ook wel routinerende dingen. Dus nu ben ik weer aan het breien. Gewoon breien kan ik niet, want ik ben motorisch niet heel goed onderlegd. Dus dan wordt het heel scheef. Maar dit is een soort Punnik XXL. Een soort breiring is het. En dat is heel makkelijk en altijd recht. En zo maak ik dan 20 sjaals. En dan ga ik weer over naar mijn hobby vilten bijvoorbeeld. En zo, ik heb het ook met eten special interest. Dus ik zit nu in mijn paprika chips fase.
Lekker.
En chips kan veranderen de fases, maar ik zit al jaren in mijn gele M&M's fase.
Hmm. Oké, en zijn er ook dingen waar je echt een enorme aversie tegen hebt?
Ja, en dat zijn bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken van mensen. En dat, bijvoorbeeld, het heeft me heel lang geduurd om niet enkel negatief te denken over mensen die een ring dragen om een andere vinger dan de ringvinger.
Serieus?
Ik kon dat niet aan als mensen meerdere ringen droegen. Ja, of een tongpiercing kon ik ook niet aan.
Omdat het niet klopte in je hoofd? Of?
Ja, in mijn hoofd klopt het niet. En zeg maar, dat vind ik afzichtelijker dan iemand die objectief gezien onaantrekkelijk is. Ik heb soms, zeg maar, en al helemaal als ik al overprikkeld ben, dan kan ik het niet aan als mijn partner chips eet naast me op de bank.
Oh, echt? Ik wil ze dood vermoorden.
Mijn moeder ademde altijd veel te hard, vond ik.
Ja, zo herkenbaar. Ik heb mijn man en zoon ook echt zo opgevoed dat als ze chips willen eten, wat mag van mij, wat ik al heel aardig vind van mezelf, maar dat ze gewoon al weten dat ze niet de woonkamer binnen hoeven te komen met een zak chips zonder kommetje, hè? Want dat gekraak van die zak.
Oh, ja, ja.
Oh, ik word daar zo agressief van.
Ik was zo iemand, ik dronk uit het pak, ik at uit de zak, glazen waren overbodig, bakjes ook. En nu gebruik ik ineens zelfs onderzetters. Ik ben echt geüpgraded. Soms kan ik gewoon niet tegen het geluid van eten, ja. Maar dat is ook weer niet altijd. Ik vind fysiek contact 9 van de 10 keer onprettig, tenzij het is met iemand van wie ik hou. En dat hoeft niet mijn partner te zijn. Kijk, ik vind het helemaal niet erg als iemand mij zomaar aanraakt, zeg maar. Als een collega iets van zijn tafel naast mij pakt en daarmee een schouder aanraakt, maakt echt niet uit. Maar het zit er meer in de verwachtingen van hoe lang moet een knuffel duren. Ik vind het niet fijn om de lichamen zo dicht bij elkaar te hebben.
Ja.
Maar mijn vriendin of mijn nichtjes, die heb ik het liefst de hele dag vast.
Ja. Dus het ligt er ook heel erg aan wie en hoe. Ik blijf me erover verbazen dat het anno 2023 nog steeds mogelijk is dat er werknemers met autisme zijn die niet de kans krijgen om te laten zien hoeveel talent ze daadwerkelijk hebben. En hoe waardevol wij juist vaak kunnen zijn, niet ondanks, maar dankzij ons autisme. Nou, dit is precies de reden waarom ik begonnen ben met deze podcast. Ik hoop te laten zien dat het vaak juist wel een goed idee is om iemand met autisme aan te nemen. Om de enorme precisie bijvoorbeeld, of de hyperfocus, om heel lang geconcentreerd met één taak bezig te zijn. En luister, er zijn nog veel meer andere autisme superpowers die handig zouden kunnen zijn bij jouw bedrijf. Wil je nou ook woord bij daad voegen? Om echt een inclusievere bedrijfscultuur te hebben? Kijk dan eens op autitalent.nl voor meer informatie. En heb je ook aversie tegen bepaalde dingen om te eten of om te drinken?
Eten is heel lastig bij mij. Ik eet nu wel elke dag 's avonds. Dat vind ik al, dat is al een vooruitgang. Nu zo'n 2 jaar. Maar ik ben nu bezig met dat ik 3 keer per dag wil eten. En nu doe ik het dan met van die tussendoor repen, gezonde, vezelrijke dingen. Zodat ik gewoon leer dat er iets binnen is. Maar ik heb moeite met textuur. Dus bijvoorbeeld pasta voelt als een slak in mijn mond. Maar brood is vaak veel te droog. Ik hou van fruit, maar niet dat fruit elke keer anders smaakt. En zeg maar de ene keer bijvoorbeeld een banaan vind ik hartstikke lekker als het een goede banaan is. Maar als er dan zo'n zacht stukje dat dan in mijn mond komt, ja, dat kan ik dan niet meer eten. En ik ben vaak dan, het werkt ook als ik overprikkeld ben, eten niet gaat. Voordat ik weer had, had ik veel slechter sowieso. Maar waren er ook maar 1 of 2 of 3 gerechten die ik lekker vond? Ik kan heel veel dingen koken die ik niet lekker vind ook. Dus ik kan echt supergoed koken, maar eten gaat lastiger. Ja. En nu hebben we over de jaren heen het palet echt goed uitgebreid. Want eerst was er een tijd dat Vera 1 ding gevonden wat ik lekker vond. En dan at ik dat ook 7 dagen in de week. Maar op een of andere manier hebben sommige mensen behoefte aan variatie. En Vera was zo iemand. Dus dan kookten we 2 dingen. Dus dan kookte ik voor Vera voor pasta en voor mezelf dan wraps. Want dat at ik. Maar nu hebben we echt wel 10 gerechten waar we uit kunnen kiezen.
Ja, precies. Dus je kan het wel jezelf aanleren.
Zeker, want dan moet je gewoon heel duidelijk kijken naar wat zijn de dingen die goed gaan en wat zijn de dingen die niet goed gaan. Nou, ik ga goed op zoet-zuur. Mm-hmm. Ik ga niet goed op romig.
Ja, ja.
Ik ga wel goed op rijst. Ik ga niet goed op pasta.
Ja.
Oh ja, dat ik bijvoorbeeld wel goed ga op rijst, niet op pasta. Wel op zoet-zuur, niet op romig.
Ja, ja.
Dus zo zijn er een aantal dingen en zo zijn we gewoon gaan zoeken. En eerst wilde ik heel graag, want ik vind het milieu heel belangrijk, dus vegan eten. Uh-huh. Maar eten kost voor mij zoveel moeite dat ik gestopt ben met vegan of vegetarisch te eten. Uh-huh. Hoewel ik het 9 van de 10 keer buiten de deur wel altijd zal doen.
Yeah.
Maar omdat ik gewoon een paar, omdat ik liever heb dat ik nu leer om goed te eten. Dan dat ik me vasthoud aan dit is beter voor de wereld. Ik wil eerst zorgen dat ik mezelf niet meer ondervoed. En dat lukt nu op de manier door gewoon alles te kunnen eten. Is veel makkelijker.
Ja.
Maar in de toekomst zou ik dat liever willen dat ik... maar bijvoorbeeld wat dan het probleem is. Ik heb een gerecht wat ik eet en dat is een kipburger wrap.
Mm-hmm.
En dat is allemaal groentes en een kipburger van de Albert Heijn. Dat moet dan ook van de Albert Heijn zijn natuurlijk.
Ja.
En dan denk je, dan kun je heel makkelijk die kipburger vervangen door een vegaburger. Maar dat kan niet, want dan smaakt het niet meer precies hetzelfde. Dus ik heb dat soort dingen wel echt geprobeerd, maar dat werkte gewoon niet. En dat gaf zoveel strijd,
mm-hmm.
dat ik gewoon voor mezelf besloten heb om, dat het nu prioriteit heeft dat ik leer goed te eten.
Ja.
Net als dat het me in het begin, lukte het me ook niet om ineens een huishouden te hebben zoals nu. Maar ging het in kleine stapjes met zorgen dat ik een wasmand had en mijn vieze kleren daarin deed. En zo probeer ik het eten nu ook met kleine stappen beter te laten gaan.
Ja, maar het is ook niet makkelijk. Want ik ben zelf 4 jaar veganistisch geweest. Of ik heb zelf 4 jaar veganistisch gegeten. En ik ben nu sinds een half jaar weer overgestapt naar vegetarisch. Omdat ik best wel chaotisch kan zijn, vooral in de ochtend. Omdat ik dan de dingen weer net even niet helemaal handig heb gepland en dan de deur uitvlieg. Zonder wat te eten. En als je dan vegan bent en even ergens iets moet halen voor de lunch of zo. Ja, daar is gewoon nog zo weinig in te vinden. Tenzij je iedere dag een broodje hummus wil eten of zo.
Ja, en ligt er ook aan waar je woont.
Ja, ja, dat sowieso.
Want hier in Utrecht, superveel opties. Mijn zus woont gewoon nog in Uden en die is wel vegan. Dus in een Brabants dorp. Dus die gaan bijvoorbeeld altijd naar Duitsland boodschappen doen, 1 keer in de zoveel tijd. Omdat ze daar gewoon veel meer vegan producten hebben. Want de hoeveelheid vegan producten je bij ons in de supermarkt hebt, daar heb je maar de helft van in een supermarkt in een klein dorpje.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus ik ben nu ook weer overgestapt op vegetarisch. Maar eigenlijk, ja, omdat het gewoon makkelijker is. Omdat het niet vol te houden was. Ja, ik hoop dat dat in de toekomst ook wel weer gaat veranderen. Als ik misschien wat meer headspace heb. Ooit in mijn leven wat meer met dat soort dingen mee bezig kan houden, dan ga ik het denk ik ooit nog wel een keertje proberen. Ik wil heel graag, als jij het goed vindt, naar de rubriek This or That. Ken je dat van Instagram?
Ja, ja zeker.
Ik zeg ik heb autisme of ik ben een autist?
Ik ben een autist.
Waarom?
Ik ben ook linkshandig. Ik heb geen linkshandigheid.
Ja, precies.
Ik ben ook lesbisch. Nou, bij mij is het zo, ik vind het prima hoe iedereen zichzelf identificeert.
Ja.
Dat moet iedereen helemaal zelf weten.
Ja.
Maar zolang je zelf niet... Maar je hebt niks te vinden over hoe iemand zichzelf identificeert. Dus als ik zeg, ik ben een autist, dan heeft niemand wat van te vinden.
Ja.
Maar als jouw zoon autisme heeft, mag jij niet naar mij komen zeggen dat ik mezelf geen autist mag noemen.
Ja, precies. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Sommige mensen zijn daar echt ontzettend radicaal in namelijk.
Ja, maar goed, autisten zijn ook wel zwart-wit, hè. Dat is een grapje. Nee, dat was een grapje.
Nee, maar dit is waar. En ik zelf ook. Alleen, ik vind dat wel... Ja, ik vind wel dat je altijd iemand in zijn waarde moet laten. Dat ben ik helemaal met je eens. Wat kost meer energie, een verjaardag of een werkdag?
Een verjaardag. Omdat in een mijn werkdag is precies hoe het verloopt. En dan is het ook al de vraag, is het mijn verjaardag of de verjaardag van iemand anders? Mijn verjaardag gaat echt weken stress aan vooraf. De verjaardag van iemand anders ga ik eigenlijk ook al niet naartoe. Want ik vind, en als kind ook al, met feestjes zorgde ik altijd voor dat ik de gastheer of vrouw hielp. omdat ik het veel fijner vond om drankjes uit te serveren en te zorgen dat iedereen genoeg te eten en te drinken had, omdat dat een duidelijke taak was, dan dat ik moest gaan socializen.
Ja, ja, same. Ja, ik doe dat eigenlijk nog hoor, met kerst bijvoorbeeld nu. Dan sta ik uren in de keuken, want dan hoef ik me niet druk te maken over wat ik nu weer allemaal heb
gezegd. Ja, nou, bij ons is zo, kerst maken ze gewoon heel erg Jos-proof bij ons thuis. Dus dit jaar zijn ze naar Utrecht gekomen en hebben ze in een hotel geslapen. Want dat was en praktischer en mijn moeder kan de trap niet meer op en ik heb geen lift. Dat gingen we vegan uit eten. Het eerste restaurant was al lastig vinden op tweede kerstdag. Het eerste restaurant wat we bezocht hadden was wat we gereserveerd hadden, heeft daarna was afgebrand. En het tweede belde dat ze niet genoeg personeel hadden, dus ging niet door. Dus dat qua vegan dingen. Mm-hmm. Maar toen hadden ze, want ik had gezegd, ik wil geen cadeautjes dit jaar, want het geeft me gewoon stress om cadeautjes te regelen en vooral ook om te krijgen, omdat ik dan bezig ben met wat ik allemaal ga krijgen en niet. Dus we hadden afgesproken het niet te doen. Toen vroegen zij, mogen wij het wel? Dan zeg ik, ja, als ik er gewoon maar niks van weet. Maar toen was ik dat alweer vergeten. En toen kwamen we bij papa en mama op de hotelkamer en toen stonden daar ineens allemaal cadeautjes. En dat vond ik fantastisch, want ik had niet de stress van tevoren. Maar ik had wel cadeautjes.
Mm-hmm. En dat heb je van tevoren ook zo geuit, waardoor je ook alles lekker voorspelbaar had gemaakt voor jezelf?
Maar sowieso, je moet altijd alles uiten, want anders weten mensen niet wat goed werkt en wat niet goed werkt.
Ja. Oh ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben zelf ook heel open over mijn autisme en wat bij mij werkt en wat bij mij niet werkt. Alleen, als ik om me heen kijk, dan merk ik dat er zoveel mensen zijn die toch niet helemaal voor zichzelf nog op durven te komen en niet zo eerlijk en open durven te zijn. Heb jij tips?
Ja, dat is in ons gezin echt totaal geen probleem.
Ja.
Nou, ik heb een keer gehoord en dat vond ik best wel een lastige. Dat was bij een, ik zat ooit bij een clubje voor iets en ik heb wat meer begeleiding nodig soms, omdat ik dan even bijvoorbeeld een time-out nodig heb, dat ik even wat rust pak. En dan was er wel eens iemand die het leidde, was dan wel eens bij mij. Er waren twee begeleiders en dan was er wel eens eentje bij mij en de ander bij de groep. En dat ze dat bij de evaluatie naar de hand, mensen zeiden dat ze het allemaal heel veel vonden, de activiteiten die we deden. Uh-huh. En dat ze het lastig vonden, dat ze niet het gevoel hadden dat ze kunnen aangeven. Toen zei ik, maar dat kan toch wel, want dat deed ik ook. Toen zeiden ze dat ze het gevoel hadden dat ze dat niet konden, omdat ik dat al deed. En toen dacht ik, ja, maar nu maken jullie een hele grote fout, want ik kom gewoon voor mezelf op en voor wat ik nodig heb. En dat betekent niet dat als ik even ruimte voor mezelf pak, die begeleider was bij mij, maar die had ik helemaal niet nodig op dat moment. Dus als iemand anders aangeeft, ik voel me niet goed, dan kan die naar diegene toe gaan. En dat heeft me toen heel erg geraakt, omdat toen ineens op Jos de autist werd geschoven dat anderen zich niet vrij voelden om hulp te vragen. Maar dat moet je gewoon zelf opeisen.
Met Sonja.
Hey, met Jos.
Hi.
Ik zit er nog in. Ik zit nog in het gesprek.
Hè? Bij mij ben je helemaal uit. Ik hoor ook helemaal niks meer.
Nee, bij mij zie ik bij jou puntjes staan, maar bij mij gewoon nog.
Nou, wat gek. Dat heb ik helemaal nog nooit meegemaakt.
Maar even wat technische issues. Ik heb ook echt werkelijk geen flauw idee meer waar we waren. Helemaal overprikkeld door alle technische stress.
Ik weet ook niet tot waar in mijn monoloog je het nog wel of niet hebt gehoord.
Dat is echt lelijk.
En jammer, was mijn beste monoloog ooit.
Oh, het spijt me. Hoe kan ik het goed maken?
Nee, ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb, joh.
Ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ik heb echt genoten. Ik snap nu ook waarom zoveel mensen op jou hadden gestemd op Instagram. Ik wil je sowieso heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om met me te kletsen. En om ook zo open te zijn. Want ik ben er nog steeds heilig van overtuigd dat dat de enige manier is waarop de wereld gaat begrijpen wat autisme nou eigenlijk wel inhoudt.
Ja, eens.
Door er open over te zijn en je er niet voor te schamen en te delen. En dat, nou, dat hebben we meer dan genoeg gedaan. We hebben het over toiletgebruik gehad. Redelijk intiem. Ja, heel leuk. Ik vond het echt een superleuk gesprek, Jos. Heel erg bedankt. En ik blijf je volgen. Ik volg je op de voet. Niet op Twitter, want ik kan niet met Twitter, maar wel op Instagram.
Nou, dat is helemaal goed. En wie weet ooit in een theater bij jou in de buurt.
Dat zou ik heel leuk vinden. Heel erg bedankt voor je tijd, Jos. En wie weet dat we elkaar inderdaad ergens nog eens een keertje tegenkomen. Oh ja, en nog één vraagje, hè? Heb jij, ja. Sorry, heb jij dat nu ook, dat je dan heel veel moeite hebt met daadwerkelijk afronden? Omdat je dan steeds het gevoel hebt dat je nog wat moet zeggen. En dan heb ik wat gezegd en denk ik, kut, ik had het net afgerond. Oh, dan wordt het zo awkward.
Ik lieg altijd. Ik rond nooit gesprekken af. Ik zeg altijd, nu moet ik poepen, doei. Of nu roept mijn vriendin, doei. En ik vind afronden altijd zo ongemakkelijk.
Oh.
En sommige mensen doen er heel lang over. Dus als je dan zegt, oh, nu komt mijn trein eraan, ik moet gaan.
Jos, ik moet poepen.
Ja, mijn trein komt eraan.
Bedankt voor het luisteren. Over 2 weken is er weer een nieuwe reguliere aflevering van Autisme Ontrafeld. Mocht je nou heel blij worden van deze podcast, geef hem dan een mooie review en 5 sterren. Niet voor mijn ego, maar voor al die mensen die de podcast nog niet kennen, maar wel zouden moeten horen. Mocht je nog vragen hebben, stuur me dan een bericht via Instagram @SonjaSilva of mail naar sonjasilva@live.nl. Nog even een kleine disclaimer. Ik ben geen arts, dus je moet niet bij mij zijn voor medisch advies. Ik heb de opleiding SPW gedaan, maar ik ben vooral ervaringsdeskundige. En ik heb een man en een zoon met autisme. Ik deel slechts ons verhaal, mijn mening en mijn gevoel. Tot de volgende keer. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Autitalent. Kijk voor meer informatie op autitalent.nl.